Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 89, de eerste drie versen.
Amen.
vooraf de wette 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken. En van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtig bijeen. En het geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind. En het vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich al en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, en zijn deze, al deze die daar spreken, Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze taal, in welke wij geboren zijn? Partners, Meders en Elamieten en de inwoners van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontius en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, terwijl het bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijns. Maar Petrus, staande met de 11, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de 3e uren van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël, en het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden: Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, al zou het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt, ik zag de Heere alle tijd voor mij op, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult gij uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten. Zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heer in Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaande aannamen werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan alle nadat elk vernoden had. En dagelijks eendrachtiglijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is het alles in onze dagen toch weg? Gij zijt niet weg, maar gij hebt uw geest ingehouden en weggenomen uit de westerse kerken. Want de dominees spreken rationeel en ze nemen alle woorden in de mond, maar uw geest ontbreekt. En dat komt omdat de zonden niet uit de weg geruimd worden. Want de profeet Ezechiël moest Jeruzalem haar gruwelen bekendmaken. En dat weigert men te doen in onze dagen. Het is alles evangelie wat de klok slaat. Maar de apostel Petrus hanteerde hier de verdoeming der wet. En daarop volgde de verslagenheid. Heren, dat we dat niet uit het oog zouden verliezen, maar als we het van u geleerd hebben, dan weten we ook dat gij in uw woord nimmer anders leert dan in deze orde. Ellende, verlossing en dankbaarheid. O, mocht gij ons allen te hulp snellen, heren, want we staan als naakt aan de dijk door onze diepe val in Adam, Door eigen schuld, moeten vrijwillig gedaan, hebben we ons allen van die gaven beroofd die gij ons gegeven had. In de staat der rechtheid, het is alles verbroken, het is alles teniet gedaan. En nochtans hebt gij uw lieve zoon naar deze wereld gezonden, om te herstellen wat de eerste Adam verbroken had, en wij in hem. Heere, wat zijt gij toch ondoorgrondelijk, wat zijt gij toch onbegrijpelijk, want het verstand laat na om het ware weldoen op te merken. Verstand komt er niet achter. Maar mocht gij uw geest nog uitstorten, gelijk gij ook gedaan hebt op de Pinksterdag, met welk wij ook deze dag gedenken, Heere, dat wij maar niet zouden denken dat dat heilsfeit zich herhaalt. Nee, het heilsfeit is uniek en eenmalig. En dat grote heilsfeit van Pinksteren is gebaseerd op de bloedstorting van Christus op de Paasdag, dat we niet geestdrijverig zouden worden, maar dat we die vergeving der zonde alle deelachtig zouden zijn. En hier staat ook geschreven hoe dat in zijn werk gaat, hoe gij die vergeving der zonde komt te schenken. Heere, mocht gij ons leiden en bij de hand vatten. Want we leven in dagen van grote afval. En wie zou staande blijven? Want gij zegt, in het laatste der dagen zullen de dagen verkort worden onder uitverkorene wil. Omdat de verleidingen zo groot geworden zijn dat zelfs uw volk daarin dreigt om te komen. Heere, gij, wees gij onze God van nabij en niet van ver. De kerken gaan met de tijd mee. Het is alles Hollywood geworden. Verfilming in de kerk. Wereldse kerken. Op de Pinksterdag was de wereld in de kerk. En toen kwam de wereld tot bekering. Maar de bediening was heilig. Want uw geest is heilig en goed. O, mocht gij daar plaats van maken voor die Pinkstergeest, gegrond op de bloedstorting van Christus. Gedenk de weduwe en de wezen, de zieken. Heere, deze ondergaande wereld, gij zegt daar al deze dingen vergaan. Door de mond van Petrus, hoe daarna hoort gij te zijn in heilige banden en godzaligheid. O, gij mocht er ons inzetten. In dat heilige geheim van dat eeuwige verbond. En Abraham vermaakt. En tot op de dag van vandaag. Jood en heiden delen daarin. In datzelfde verbond. Abraham en zijn zaad in Christus. Heere, kom ons te hulp. Ons mensen heil is ijdelheid. Doe weg al onze ongerechtigheid. In gedachte, woorden en werken. Mocht gij ons een voorhoede en achtertocht zijn in het spreken en luisteren. Er wordt wat afgeluisterd, maar het is alles zo zonder vrucht. Want het wordt niet herkoud. Gelijk de reine dieren des velds. En dan zal het tot ons oordeel zijn. Want dan keert het weder tot gerechtigheid. O Heere, sta er nog over op. Kom er nog aan te pas. Jezus wil dat aan. Ja. Deze preek is eigenlijk een inleiding op de preek van deze avond, als de Heer het geeft, want onze tekstwoorden zijn uit Ezechiël 16. Maar we zullen ons deze morgen beperken tot dit hoofdstuk, omdat het nu de remembrance is van de Pinksterdag, zoals we begonnen zijn te lezen als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Alles moet tot vervulling komen, geliefde. En er heb geen mens naar God gevraagd, er heb ook geen mens naar de geest van Pinksteren gevraagd. Dat was alles zere werk, hè, dat zij alle eendrachtig wat bijeen zijn. Dat was de vergadering Godes. De Heere brengt bij elkander die daartoe uitverkoren zijn. En het was ook beloofd, de belofte van de geest was gegeven. dat de Heer Jezus tot zijn discipelen gezegd heeft: ik moet heen gaan, anders kan de geest, de tweede trooster, niet komen. En 50 dagen na zijn opstanding is die gekomen. Die geest is uitgestort op alle vlees. En er waren allerlei soorten van volkeren bij elkander. We zullen dat allemaal niet meer herhalen. Maar als wij dan willen weten in welke orde de Heer die vergeving der zonde geeft en ook de gave des Heilige Geestes, dan klaart ons dit Petrus duidelijk uit. Zo weten dan zekerlijk, vers 36, het ganshuis Israëls dat God hem, dat is Christus, tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En die orde is in de kerken gebagatelliseerd. Het is alles evangelie wat men in onze dagen predikt en er is geen verdoeming der wet meer. Maar dan doet het evangelie geen kracht, dat zal ik u zo vertellen, want dan komt God niet aan zijn eer. Nee, het is zo, en Calvijn zegt dat ook, als je Christus zegent en de paus niet vloekt, dan heb je een valse godsdienst. En het vloeken van de paus, dat staat in het kader van de vloek der wet. Dat is niet een menselijke vervloeking, dat is de vloek der wet. Maar de paus en heel wat pausdom, dat worden de reformatorische kerken ingezegend. Dus dat heb God overgegeven. Want als Christus hand in hand genomen wordt met de antichrist, dan zit je je ziel niet alleen te bedriegen voor de eeuwigheid, maar dan wordt God grotelijks gelasterd. En dat gebeurt binnen de reformkerken. God heeft zijn geest eruit weggenomen, het oordeel legt erop. En dat zijn de huidige kerken van vandaag, want hetzelfde is te zeggen, als je Christus zegent met Sodom en Gomorra aan de hand, dus net als Steve de Bruin gedaan heb je rijk Sodom en Gomorra de hand, dan heb je een vervloekte van God, vervloekte godsdienst. Dus dat is heel eenvoudig. En dat is ook in de leer der zaligheid. Als je niet door de wet, als je niet dat vonnis der wet aanvaardt, dan zal hij nooit het heil in Christus kennen. Die orde, daar gaat God nooit vanaf. Hier predikt Petrus ook de verdoeming der wet, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Nou, dat was een doodzonde. Dat is de grootste doodzonde op de zonde tegen de Heilige Geest. Nou, om Christus te kruisigen. Revius zegt dat in zijn gedicht, het zijn niet alleen de Joden die u kruisigden, wij hebben daar ook gestaan. Ieder mens, ieder gevallen mens is schuldig aan het bloed van Christus. Maar de Joden hebben dat, die schuld, hebben ze profaan, de vloek ervan, op zich, over zich uitgeroepen. Toen ze Jezus eisten dat hij gekruisigd werd, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En geliefde, als we ons niet bekeren, dan komt dat bloed over u. In de goddelijke wraak, in zijn verbondswraak. Want je moet maar niet denken, ja, die Joden hebben daar gestaan en hebben dat uitgeroepen. Maar zolang je onbekeerd blijft, sta je aan de zijde van diezelfde Joden. Hoe vroom en hoe godzalig je dat ook inkleedt, daar zal geen mens zich aan kunnen ontworstelen, tenzij hij zich bekeert. Want toen Petrus deze woorden uitsprak, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt, dat was als een zwaardslag waarmee al hun Joodse godsdienst finaal werd afgesneden. Want er staat ook, als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Verslagen, dat is een verkeerd woord. Want dat betekent doorstoken, doorgezaagd. Dat betekent het letterlijk. Verslagen, nou ja, ieder mens is wel eens een beetje verslagen. Hè? Uit zijn doen. Maar dat betekent dit niet. Nee, als zij dit hoorden, werden zij doorgestoken, werd hun hand doorgestoken. En dat betekent dat door de woorden van Petrus, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt, werd de pijl afgeschoten. En dat was niet de pijl van het evangelie, dat was de pijl der wet. En hun harten werden doorgeschoten, staat er eigenlijk. Dus doorstoken, doorgeschoten. Dat is eigenlijk het eigenlijke woord. Hun harten werden doorgeschoten. Dus die pijl kwam er aan de andere kant uit. En die konden ze er niet meer uittrekken. Zeiden tot Petrus en de andere apostelen. Dat was de laatste uitroep van die oude mens onder de wet. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Want die Die oude mens onder de wet en zo is een iegelijk mens van nature. In het paradijs waren we schepselen gods. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En we hebben ons van die gaven beroofd door de zondeval. En we zijn bedorven mensen geworden die onder de vloek van de wet verkeren. Ja. Ja, dat wordt nou in onze dagen, want ik heb stuurde mij iemand nog een preek door van dominee Geven Manen van de gereformeerde gemeente. Ja, heel die afscheiding, die preek Gods woord allegoriserend. En dat is natuurlijk sowieso al een valse leer, want er wordt alles vergeestelijk. Want dan preken ze Boas, in het boek Rut, die preken ze niet meer als een type van Christus, maar als Christus zelf. Dan wordt alles vergeestelijk en die Geven Manen die zeggen, ja, toen Rut daar was op de akker van Boas, toen was ze nog onder de vloek. Dat is godslastering, pure godslastering. En we hopen er vanavond nog wel op terug te komen, want die tekstwoorden, als de Heer het geeft, die zijn uit Ezechiël 16, de eerste 14 versen, meen ik. En daar wordt ook uitdrukkelijk beschreven, daar wordt gezegd dat van Gods wegen dat Ezechiël Jeruzalems gruwelen moest bekendmaken. Kijk, dat is de roeping. Dat was niet een roeping die alleen voor Ezechiël gold. Dat was ook de roeping van de apostelen. Die gij gekruisigd hebt. Nou, dat zijn de gruwelen van de dochteren van Jeruzalem. En we zullen wel uitklaren als de Heer het geeft. En als zij dit hoorden, dus dat horen, dat ging dwars door hun ziel, dwars door hun hart. En ze werden doorstoken in hun hart door die verdoeming der wet. Want als je er zo overheen leest, dan lees je dat niet. En mensen lezen overal overheen. Je moet dat kennen. Je moet dat kennen. Zoals die Pinkstelingen dat kenden. Onder de prediking van Petrus. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En als zij dit hoorden. Dat horen dat betekent. Hè, want het geloof is door het gehoor. Maar zover is het hier nog niet. Je gaat eerst horen dat je verloren ligt. Verloren in zonden en schuld. Maar die oude mens die aanvaardt zijn verlorenheid niet. Ook al weet hij door de wettische ontwaking dat hij voor God verloren ligt. Maar hij kan het niet aanvaarden. Dus die oude mens moet sterven. En daarom worden ze doorstoken in het hart. Dat is altijd de orde. Mensen die deze orde overslaan. Dat verslagen in het hart. Dat doorstoken in het hart. Dat doorgeschoten hart. Anders krijg je nooit een nieuw hart. Dat bestaat niet. Nee, de Heer zegt, ik zal uw steenhart wegnemen. Want dat versteent. Dat hart is versteend. Dat moet aan stukken gestoten worden. Door de hamer van Gods woord. Dat moet verbrijzeld worden. Nou, dat staat hier allemaal geschreven in het 37e vers. En zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen. Wat zullen wij doen? Ja, zullen wij doen? Ja, die mensen wilden nog wat doen. Net als Paulus, Saulus van Tarsus op weg naar Damascus. Wat wilt gij? Nou, dat vroeg hij er nog wel vooraf. Maar toch weer dat doen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is nou typisch die oude mens onder de wet. Als die in de benauwdheid gebracht wordt, in dat stuk der ellende geleid wordt. En hij krijgt die verdoeming der wet over zich heen. Want de wet ontdekt, de wet vloekt, de wet verdoemt en de wet doodt. De vier fasen van de wet wordt in onze dagen nergens meer gepreekt. Maar Gods woord predikt dat duidelijk. En Petrus heeft die vier fasen van de wet in zijn reden, in zijn prediking. Komt dat helemaal aan de orde. En dan komt het in vers 36 tot de climax. Namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En daarmee schoot de Heilige Geest al die harten aan stukken. Die oude mens moet er onherroepelijk aan. Het moet zo ver komen, zo ver het kwam, hier onder de prediking van Petrus. Wat moeten wij doen, mannenbroeders? Dat was de laatste ademtocht van de oude mens onder de wet. En zolang die oude mens in het leven blijft, zolang die oude mens niet gestorven is, brengt de mens al zijn slachtofferlijke argumenten in stelling. Zoals hier ook die laatste ademtocht van die Pinkstelingen. Die brengen nog een laatste argument in stelling. Wat moeten wij doen? Maar binnen het Koninkrijk der Hemelen valt er niks te doen. Ten aanzien van De wedergeboorte ten aanzien van het geestelijke heil in Christus. Want door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Die oude mens denkt dan toch dat hij ergens aan moet voldoen. Nou, je moet alleen je vonnis aanvaarden. Het vonnis wat u gepredigt zal die oude mens nooit aanvaarden. Daarom staat hier. En ze werden zodanig verslagen, doorstoken in het hart. Ze zei het stervende, riepen ze uit. Wat zullen we doen, mannenbroeders? En toen volgde nog de laatste slag. Toen zeide Petrus, bekeert u. Nou ja, dat is een stervend mens. Hè? Moet je een stervend mens zeggen, bekeert u. Is dat niet onredelijk wat Petrus hier zegt? Die mensen die zakten door hun knieën. Wellicht niet letterlijk, maar geestelijk zeker. Ze riepen uit als in een één ademtocht, als de laatste ademtocht van die oude mens onder de wet. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Nou, dat moest ook nog afgesneden worden. Toen Saulus van Tarse vroeg aan de Heere, toen hij van zijn paard geslagen was. Saul, Saul, wat vervolg gij mij? Wat wilt gij dat ik doen zal, Heere? Nou, toen hoefde Paulus niet zoveel te doen, hè, want hij was blind geslagen. Ja, dat is nou de orde zoals de Heere handelt. Dan kom je er pas achter dat je steken blind bent voor God en goddelijke zaken. Steken blind voor het heil in Christus. Steken blind voor het evangelie, wat je altijd op je lip hebt genomen. Wat je op de catechisaties aan vragen hebt beantwoord en opgezegd. Moet je achterkomen dat je daar steken blind voor bent. Steken blind aan het feit dat je gevallen bent, dat je een verloren mens bent. Steken blind voor zelfkennis, voor de ware zelfkennis, voor godskennis. Het ontbreekt die mens aan die kennis ten eenenmale. Steken blind om Christus te kennen in de toepassing des harten, zijn gerechtigheid die voor God geldt, waarmee we voor God kunnen bestaan. Steken blind, een mens van nature ziet het gevaar niet waarin die verkeert, nog verlangt die naar het heil in Christus. En alles wat die zegt, begeert, staat allemaal in het kader van de wet. Tenminste, zolang een mens in die oude mens staat verkeerd, dus in de staat der natuur onder de wet. Ook al zeggen de mensen, dit is de waarheid, dat hoor ik ook veel mensen ook in onze dagen zeggen, ja, wat u preekt is de waarheid, maar dat is eeuwig tekort. Want als je eigen niet bekeert, dan geloof je er helemaal niks van. Dat zal ik u zeggen, dan moet je nog volledig tot de ontdekking komen dat je een bittere vijand van die waarheid Gods bent. Een mens heeft geen gezicht. Je krijgt pas een gezicht, een geestelijk gezicht na de wedergeboorte. En ik heb al gezegd, die geven manen, want dat is natuurlijk de leer der afscheiding. Ik heb het natuurlijk al met honderden artikelen en boeken en predicaties vanuit het woord en op grond van Gods woord u aangezegd dat die leer van de afscheiding, en nou is alles afgescheiden, want er wordt nergens meer in de orde gepreekt zoals God werkt. En die leer van de afscheiding, de wedergeboorte en de rechtvaardigmaking worden uit elkaar getrokken. En rechtvaardigmaking, nou ja, sommigen beleven dat, sommigen kennen dat, maar de meeste van Gods volk niet. Maar dan zullen die meeste van Gods volk in de hel belanden, dat zal ik je vertellen. Want het begint met de vergeving der zonde. Het begint met de rechtvaardigmaking. Maar daar gaat deze afsnijding van aan vooraf. Bekeert u. Bekeert u en gelooft. Dat is door heel het woord vind je die orde. Bekeert u en gelooft. Dus dat is de verdoeming der wet, de afsnijding der wet en het evangelie van Christus in de toepassing des harten. En toch denkt die oude mens dus, als ik die orde loslaat, dan zit die weer te trekken wat hij los moet laten. Die oude mens onder de wet hoort dat als een opdracht. Hij wil ermee aan de slag, want hij wil met die onbekende God verzoend worden. Als je een belijder bent, dan wil je toch met God verzoend worden. Kijk, als je dat niet ondervindt en je zegt van nou, God moet het doen, het zal in de eeuwigheid nooit gebeuren. Het zal in de eeuwigheid nooit gebeuren. Nee. Dus je moet er toch wat aan doen? Nee. Nee. Dat gebod bekeert u, want Petrus scherpte het gebod aan. Bekeert u. En als je dat niet aantrekt, je legt het naast je neer, want dat moet God doen. Nou, dat zal in de eeuwigheid nooit gebeuren. Dan zal je nooit bekeerd worden. Als je het gebod niet aanneemt, want dat gebeurt in de wettische ontwaking, dan wordt de wet Gods omhelst. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren al van het uur van mijn ontvangenis af. Dat zal ik je echt vertellen hoor. Laat ik het eens zeggen, de wedergeboorte is in een twinkeling of een aai. Maar wat eraan vooraf gaat, is niet in een twinkeling of een aai. Nou, dat kan lang duren, kan kort duren, dat bepaalt de Heer. Ik heb er lang in gelopen, of van mijn jeugd ervan doodbrakende geweest. Ja. Midden in de wereld geleefd, maar toch doodbrakende geweest. Wat Petrus zegt, de zon zal verduisterd worden, de maan zal veranderd worden in bloed. Nou, ik heb het allemaal gezien. Maar dat is geen bekering, dat is geen wedergeboorte. Mag ik u eens vragen, weet u wat het is als ik zeg dat je van nature met de dood in je schoenen loopt? Maar weet je het ook? Weet je het ook? Nou, ik wist het wel. Ik wist het absoluut. Ik heb al die mensen op de catechisatie, toen ik op de catechisatie dacht, nou, die mensen zullen wel oud worden, maar ik niet. Maar God gaat met me afrekenen, want ik heb tegen God gezond. Dat was altijd op de bodem van mijn hart. Maar het brak niet door. Het moet doorbreken. Kijk, als je met de dood in je schoenen loopt, dan heb je geen ruim leven. En dan probeer je het weg te zondigen, laat ik het zo maar eens zeggen. Of weg te drinken. Maar dan wacht de Heer nog om genadig te zijn. Want dan wordt het evangelie niet profaan verworpen in die fase. Als je met de dood in je schoenen loopt, dan wens je op de bodem van je hart met God verzoend te worden. Maar het is alles afgesneden. Dan in die fase is er ook geen prediking te afsnijden, want het is nog 1000 keer erger. Als de Joden die prediking verwerpen, dan maken de apostelen zich vrij. En die schudden het stof van hun voeten. En dan komen de heiden aan de beurt. Nou, ik zou je echt vertellen, hè, dat die orde, daar gaat God ook nooit vanaf. En nou gaan ze eerst naar de zending, naar Malawi. En ze preken nooit in de gevestigde kerken, of tot de gevestigde kerken. Maar de orde is Jeruzalem, Samaria en het uiterste der aarde. Daar gaat God ook nooit vanaf. Bewandel je een andere orde, dat is van God niet. Dat is van God niet. Nou, je moet eerst in Jeruzalem verworpen worden. Ja, zoals de Joden Christus verworpen hebben, toen is de zaligheid tot de heidenen gekomen. Dat is altijd de orde. Kijk, al dat uitgaan aan die zendingsvelden is allemaal vakantieland natuurlijk. Nee, want ze worden dik betaald. Maar de echte, eigenlijke zendelingen, die hebben het altijd, oh, die hebben altijd ontbering geleden. Ja, dan kun je voor een diep gat staan natuurlijk, hè, met je 4x4. Nou, Paulus had geen 4x4. Die moest overal lopen doorheen. In gevaren van moordenaars. In gevaar van wilde dieren. 40 stokslagen met 1-3 maal ontvangen van de Joden. Het wordt niet meer gekend. Het wordt absoluut niet meer gekend. Alle die godzalig willen leven zullen vervolgd worden. Het wordt gehaat. Door alle kerken, door alle dominees. Want ze kennen het niet. Er is geen één die het kent. Noem mij er maar één op die het kent. Dan zal ik hem een broeder noemen. Maar er is er niet één die het kent. Het is allemaal een sociaal evangelie geworden in onze dagen. Ja, je wordt er echt misselijk van. Maar hier is de orde. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen. Dus de Heilige Geest doet dat hen horen. Niet met deze oren, maar met geestelijke oren. Ik heb al gezegd, aan de ontwaking, aan de geestelijke ontwaking, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dan gaat de ontwaking van de wet vooraf. Dat is de wettische ontwaking. Daar hoeven mensen niet aan te voldoen. Dan wordt hij gewaar dat hij voor God staat. Dan wordt hij gewaar dat hij tegen God gezondigd heeft. En als hij dat niet weegt en je ziet nou buiten schijnt de zon en op naar de andere preek. Nou mensen, je haalt we hebben het oordeel over ons gehaald. Maar dan ben je op weg naar de tweede trap van de verwerping. Het wordt ook in geen enkele kerk gepreekt. Ik weet het, maar Gods woord predikt mij dit. Romeinen 1 vanaf vers 25, moet je maar lezen. Dan gaat het over de tweede trap van de verwerping. En de derde trap van de verwerping is, dan kan je nooit meer zalig worden. Want dan heb je de zonde tegen de Heilige Geest bedreven. Of dan heb je, als je dan opgevoed bent bij de verzijde leer, dan heb je heel je christelijke godsdienst, zoals Elbert Dijkgraaf gedaan hebt. Die is nou getrouwd met een VVD-minister. Of hij heeft er een relatie mee. Want kijk, als je je christelijke geloof
opgeeft, dan geef je ook niks meer om een huwelijk, om een bijbeshuwelijk. En over die Elbe Dijkgraaf, er zijn wat vlaggen voor opgegaan. Maar ja, het is walgelijk. Hij leeft nou in overspel met een VVD-minister. Dus die man die heeft zijn christelijke geloof eraan gegeven. Dan ben je nooit bekeerd geweest. Nee, en er stonden de borden aan de weg, second love van de SGP. En toen het in eigen lederen gebeurde, moest alles bedekt worden, moest alles in de doofpot. En er was ineens geen nieuwsberichtgeving meer. En nou is alles corona, corona, corona. En je hoort ineens niks meer over die klimaathysterie. Over die global warming hoax. Want dat is echt een hoax. Om de mensen de geld uit de zakken te kloppen. En dat is ook met die coronavirus. Hè? Want dat gaat helemaal niet om die virus. Ben je wijzer, mensen? Een mens is zo blind, nog blinder als een mol. Dat hij de bigger picture erachter niet ziet. Hè? Omdat je in de leugen gevallen bent. En je gelooft de leugen als zijnde de waarheid. Met je mooie uitgestrekte gezicht. Met je vrome praat. Een mens van nature gelooft de leugen als de waarheid. En dan zijn er nog van die wereldse klokkenluiders die binnen het refendom niet voorkomen. Want God heeft dat refendom wel zo geslagen. Ontzettend geslagen. En al die dominees, hè, ze zaten nou eerst voor kloon te spelen achter de webcam. En nou hebben ze in de kerk allemaal zo'n camera opgehangen. Dan moet die dominee verfilmd worden. Ja, want als de geest vertrokken is, dan moet je toch wat bijverzinnen. Hè? Dan moet je er zelf toch wat, dan moet je zelf toch wat versiering aanbrengen. Allemaal kunstlicht. Allemaal mensverheerlijking. U zegt, als je in de kerk zit, ziet je toch ook de dominee. Je ziet toch mij nog preken. Ja? Maar dat is real. Maar alles wat nagebootst wordt, alles wat kunst is, dat is toneelspel. Dat is acteurswerk. Dat is vervloekt. Dat is bij God vervloekt. Toen ik met mijn vrouw in het huwelijk trad, toen mochten er in de kerk geen foto's gemaakt worden. Nou, daar is heel veel voor te zeggen. Daar is heel veel, want het is Gods huis. En in Gods huis zult ge geen afbeeldingen maken. Kijk, daar is Rome aan ten onder gegaan. En nou doen ze het precies hetzelfde. Nou gaan ze camera's in de kerk ophangen om de dominee te verfilmen. Het is dezelfde afgoderij als de Romeinse beeldencultuur in al die Romeinse kerken. Daarom moet u mijn preken verstaan in het kader van die geestelijke beeldenstorm. Die toen letterlijk plaatsvond ten tijde van de reformatie. Maar er wordt niks meer onderkend. En nou, die dominees die gaan gewoon met de tijdgeest mee. Die gaan er gewoon met mij. Ze staan als acteurs op de preekstoelen. En ze nemen al die dierbare woorden in de mond, hè, van de doorboorde handen van Christus. Er is niks van God bij. Je krijgt er allemaal fake bekeringen door. Als het niet gaat in deze orde. Ellende, verlossing, en dat bedoel ik met de ellende, die moet tot een climax komen. Wat Petrus hier zegt. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En ze werden doorstoken in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostel, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Dus dat is de uitroep, de laatste ademtocht van de oude mens onder de wet. Want die wil altijd, die kan alleen maar in what to do denken. Die wil altijd wat doen. Dan versta je heel de prediking als een opdracht. Dus je verstaat er dan niks van. Nee. Want dan moet ik dan toch wel eens aan beginnen. En die fatalistische mens die denkt, die stelt dat uit. En die denkt, ja, nou, dan moet wel eens een keer aan begonnen worden. Ik moet me eigenlijk toch wel bekeerd. Dat blijft staan. Bekeert u, dat blijft absoluut staan. Hoe je dat ook opvat als een opdracht van de wet. De claim van de wet. Als de claim van de wet, als de vloek van de wet op de mens legt. Dan eist de Heer dat je daaraan voldoet. Door een volkomen gehoorzaamheid. Ja, dus vat het dan maar op als een opdracht. En als je ermee aan het werk gaat, dan kom je er vanzelf achter dat er geen doen aan is, want dat die vloek alleen maar groter wordt. Ja. Maar hier moet een mens wel zodanig van doordrongen worden, dan zeg je van dat heb ik al zoveel keer gehoord, dan heb ik nog nooit gehoord. Dan ben je gewoon als de beesten die voorbij gaan en nergens acht op slaan. Dat zal ik je echt vertellen hoor, want dat is in mijn leven wel zo in mijn hart afgedrukt. En als je de hongerdood moet sterven, dus dat is een Dat is een sterfweg, dat is een lange weg. Maar het komt aan op het gestorven zijn. Want een hoop mensen die zijn stervende en die sterven lichamelijk in die staat. Dan ben je niet verlost hoor. Denk er goed om. Het stuk der ellende bestaat of uit de hongerdood of uit de zwaardood. Wat de vierde fase van de wet betreft. Dus het begint met ontdekking, vervloeking, verdoeming, doding. De wet is de bediening des doods. En dat bestaat uit of de hongerdood of uit de zwaardood. Saulus van Tarsus stierf de zwaardood, laat ik het zo maar eens zeggen. Dat was ook niet een ogenblik destijds. Want ja, wel die zwaardood, maar hij moest toch eerst in die rechte straat geleid worden. En 3 dagen en 3 nachten, ja, Joden in de buik van de vis. Zo zal het gaan, zo zal het echt gaan. Dat is een teken gesteld. Die Joden niet geloofden, want ze waren gepromoveerd op Mozes. In het doet dat er wet. Nou, daar heb je nou die oude mens ten voeten uit. Die wil wat doen. Nou, Petrus zegt, bekeer je dan maar. Bekeert u. Hij preekte het als een gebod. Niet als een mogelijkheid van zalig worden. Bekeert u. Mogelijk, nee. Hij preekte het als een gebod. Bekeert u. Laat ik zeggen, mensen die ook de prediking niet herkauwen, ik geef er geen cent voor. Echt waar, ik geef er geen cent voor. Ik weet het uit mijn eigen leven, dan ga je die preken nog eens een keer 5 keer beluisteren. Als je meent dat de Heer daardoor gewerkt hebt, dat je hart erdoor gaat, dan ga je die preek nog eens een keer 5 keer beluisteren. En nog een preek, dan word je een tijdje preekziek. Want de liefde zoekt te kennen, de liefde zoekt het wezen te kennen, de liefde zoekt het wezen te doorgronden. Als je dat niet kent, dan ben je niet bekeerd. Dan geloof ik echt niks van. Dan ga je van waarheid tot waarheid en je spoegt het allemaal uit. Want daar ben ik wel achter gekomen in mijn leven. Al die beleiders, hè, en dan vraag je nog eens wat na. En al is het maar een dag geleden, dan weten ze het dan niet meer. Nou, forget it. No. Dan ga je het herkauwen als de reine dieren des velds. En dan kan je erop nagevraagd worden, want dat gebeurt, hè, op huisbezoek. Mijn kind, hoe staat het nou met je op weg en reis naar de eeuwigheid? En waar is er 4 weken geleden over gepreekt? Weet je het nog? Kun je het vertellen? Nou, de meeste volwassenen weten het dan niet meer. Kijk, dat is dat oppervlakkige christendom waar ook Gods woord geen cent voor heeft. Daar heeft Gods woord geen cent voor. Dan ga je over tot de orde van de dag en dan zijn jouw werken, jouw dingen allemaal veel belangrijker dan het koninkrijk van God. Dan legt de vloek op je. Dat kun je verzekeren. Dan legt de vloek op je. En als Gods volk in de verlating leeft, door wat voor redenen ook, als Gods volk in de verlatingen leeft, dan hoef je ze ook niet te vragen waar is er 14 dagen geleden over gepreekt. Ze kunnen het misschien wel zeggen, want dan zijn ze rememberloos. Rememberloos. Ze zijn niet van de geloof beroofd, hè, want daar staat de voorbidding van Christus garant voor. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Maar in die verlating, weet je wat ze dan uitroepen? Gun leven aan mijn ziel. Alsof God nooit in hun leven geweest is. Of weet je niet waar ik het over heb, maar Gods volk weet waar ik het over heb. Als ze in de verlatingen leeft. In de godsverlating. Ja, God verlaat zijn kerk nooit. Maar Gods volk is gebrand op de nabijheid Gods. En als ze die niet gewaar worden, dan is alles mager misgebit. Schrik voor rondom. Weet de godsdienst niks van. Maar Gods volk weet dat hoor. De Gods volk weet dat, want dan hebben ze geen leven. Dan kunnen ze ook niet leven. Want ze komen zonder God niet door dit leven. He, laat staan door de dood tot het eeuwige leven. En ze moeten gedurig hem gewaar worden. 1 kus van Jezus' mond lost alles weer op. En als je die geloofsbeproevingen niet kent, ben je niet wedergeboren. Want het ware geloof is een beproefd geloof. En je kan je eigen daar niet van ontworstelen. Dan kom je als een huichelaar openbaar als je dat ware geloof niet te lachtig bent. Ja, en hoe vroom je het ook inpakt, dan geldt het deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Daar heb je nog nooit de smart van ondervonden. Daar heb je nog nooit het oordeel in geproefd. Dan weet je niet dat je een vloekwaardig mens bent en een helwaardig mens bent die onder de wet leeft en die elke stap verkeerd zet. Dan weet je daar echt niks van. Want als je denkt nog dan dat je met je goede mening, hè, dat je een beetje godsdienst kan bedrijven. Dat is geen meningenreligie, no. Nee, het gaat van God uit. En de mens wordt erin betrokken. Maar die mens ligt lijdelijk voor God. Als een vijand van God. Als een goddeloze. Die zich het oordeel waardig gemaakt heeft. Petrus zeide tot hen, bekeert u tot God tegen wie u gezondigd hebt. Bij wie u in de schuld staat. Want we staan bij God, bij de eerste persoon van het goddelijke wezen in de schuld. Met een hemelhoge schuld. Die kan je niet ongedaan maken met een mening, die schuld. Nou. Die moet vergeven worden. Vergeven worden. En als je nou werkelijk bekeerd bent, zegt Petrus, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En ge zult de gave des geestes ontvangen. Het staat hier allemaal heel kort na elkaar, maar lees er niet overheen van, dat gaat als vanzelf. No. Hun harten werden doorstoken, hun harten werden doorgesneden, doorgeslagen, in stukken geslagen. En dan volgde nog het command van de law, bekeert u. Nou, kan daar een stervend mens aan voldoen? Een gewoon mens kan er al niet voldoen. Bekeert u? En toch gaat het nooit zonder die vervulling van dat gebod. Ja, van al de geboden gods. Dat moet tot een vervulling komen. Ik heb gezegd, want als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, zo moet ook de wet in ons leven tot een vervulling komen. En dan moet je over een gerechtigheid beschikken die groter is dan de gerechtigheid van de fariseeën, zegt de Heer Jezus zelf. En dat is de gerechtigheid van Christus. Maar dat gaat door deze weg. Want bekering, wedergeboorte, dat is hetzelfde, wedergeboorte, bekering en het geloof in Christus. Dat is één zaak. En die oude mens kan er niet aan voldoen. Dus die oude mens moest sterven. Ja, dat is absoluut het gevolg van het vonnis der wet. Dat is niet de vonnis waar je onderuit komt. Nou, absoluut niet. Die oude mens komt er niet onderuit. Nou, het is ook niet zo dat, met een paar kleerschum. Nou. Hun harten werden verslagen, hun harten werden doorgezaagd. Dat is de uitwerking van het vonnis der wet. Dat is de uitwerking van de prediking van Petrus. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Als hij deze woorden niet weegt, dat je de allerhoogste God aan het kruis hebt verslagen. Want dat was God die aan het kruis ging. De tweede persoon van het goddelijke wezen. In zijn menselijke natuur. Want God kan niet gekruisigd worden. Christus is aan het kruis geslagen in zijn mens zijn. Als je nooit doorleefd hebt naar de mate des geloofs wat het Christus gekost hebt, dan zou je niks geven om ene druppel bloed van Christus. We geven niet om. Dan loop je er. Dan vertreed je het bloed van Christus. Met al je vrome praat. Met al je godsdienst die je bedrijft. Je moet daar deel aan hebben. Je moet deelgenoot worden. Deel hebben aan de verlossing in Christus. En dat gaat in deze weg. Die oude mens die wordt opgeruimd. Die oude mens die moet sterven. En Petrus zeide tot hem, bekeert u. En dat was ook de afsnijding van die laatste ademtocht. Wat zullen wij doen? Want God doet het. Maar in die weg kom je er pas achter. Als je zegt van ik heb die mensen ook bij hoop meegemaakt. Ja, God moet het doen. En dat malanne fatalisme van die malanne kerk. En ook in andere kerken. God moet het doen. En ze bekeren zich nooit. Ja, maar mens kan zich toch niet bekeren. Daar moet je wel een antwoord op geven als ik vraag hoe weet je dat? Als je daar geen antwoord op kan geven, dan spot je met het gebod. En mensen die spotten met het gebod, die zullen voor eeuwig verdoemd worden. Want dat zijn Gods lasten. Als je altijd dat bekeert, die naast je neerlegt. Ja, maar een mens kan zich dan, dat argument, daar kom je mee in de hel. Want in die wettische ontwaking moet je er echt aan voldoen aan die wet. Dat zal ik je echt vertellen. Dan komen al die eisen wet, komen je, die gaat de Heere voor ogen stellen. Als je in die spiegel der wet kijkt, toen het gebod kwam, zijn de zonden weder levend geworden. Want Paulus zegt, ik heb het ook geprobeerd. Maar de zonden werden alleen maar vermeerderd. Als je dat niet kent, dan zal je nooit waarde zien in het evangelie. Never. Er zijn natuurlijk miljoenen mensen die zeggen, die uitwendig loven ze Christus. Maar ze vervloeken de zonden niet. Dus dat betekent, als je Christus zegent en de paus niet vloekt, en al die vervloekte religie die proclameert, dan heb je een valse, een verkankerde godsdienst, laat ik het zo maar eens zeggen. En dat zijn ook de woorden van Calvijn, niet omdat Calvijn het zegt. Maar Christus en de Belial, hè, in onze dagen wordt de paus, de opeenvolging van pausen, niet meer gezien als de antichrist, terwijl Gods woord dat duidelijk predikt. De paus, de opeenvolging van pausen, is de antichrist. Die moet niet komen, die is er al. En de laatste paus is de ergste. Ja, er bestaan ook gradaties in de godslastering. Ja, inderdaad. Er bestaan ook gradaties in de godslastering. De heidenen zullen het minst gestraft worden, want je hebt gradaties in de hel. Maar het refodom met hun godslasteringen, Facebook, hè, nou, president Trump, die hebt die sociale media, Facebook, Twitter, Google en YouTube, heeft hij een knock-outslag gegeven. Want al die platforms, die sociale media platforms, die zijn partijdig geworden. En dat is het RD en de SGP ook. Al die sociale platforms die ik u opgenoemd heb, Facebook, Google, Twitter, YouTube, SGP, RD, die staan aan de kant van de deep state. Die zijn links partijdig geworden. Die zijn het eens met de religie van de duivel. Met de religie van de antichrist. Dus ook voor het RD en de SGP geldt dat ze met hun Facebook account onder die ban die Trump nou daar opgelegd heeft, vallen. En president Trump heeft er een legislation voor getekend. Dus dat is wet geworden. En als ze daarmee doorgaan, als ze al die conservatieve meningen bannen, en dat doet het RD ook, want ik heb van mensen wel gehoord, die dan, dan kon je reageren op een bepaald stuk. En als je daar Gods woord tegenover stelde, dan werd je onmiddellijk verwijderd. Dus dat RD, dat is net zo corrupt als die Mark Zuckerberg van Facebook. Alles wat met de zuiverheid van de leer van Christus te maken heeft, dat is bij het RD geblokt. En dat valt, nou vallen ze ook onder die legislation van Trump. Als je dat aangeeft, dan zijn ze erbij. En dat geldt ook voor de SGP, dat heb ik al met honderden artikelen heb ik dat bewezen met de feiten. En er is geen domineemond die daar over open gaat. En dat wil zeggen dat die dominees de geest van Christus niet hebben. Ik zeg het in tegenwoordigheid Gods, hoor, want dit is geen kleine zaak wat er in onze dagen gebeurt. Die afval, dat betekent, dat is geen afwijking. Afval, apostasie, dat betekent dat de geest van Christus daar niet meer is. Dan kun je al je godsdienst, al je kerkpolitieke business voortzetten. Camera's plaatsen op de preekstoel. Dominees verfilmen, allemaal televisiedominees. Maar dan sta je aan de zijde van Rome. Dan sta je aan de zijde van de antichrist. Als je in die godsdienst gelooft. Want dat is allemaal een domineesgeloof, dat is allemaal een kerkgeloof. Daar is niks van God bij. Daar moet je van verlost worden. De fariseërs hadden ook een kerkgeloof. De Sere Tempel zijn deze. Daar was niks van God bij. De refokerken zijn tot afgoderij vervallen. Het is alles afgoderij. De vorm is al niet zuiver meer. De vorm is al niet zuiver meer. Want als de planting niet uit God is, dan is de vorm niet zuiver. Dan is het allemaal nagemaakt. Mensenwerk, duivelswerk. En dan is alles werk der wet. En dat gaat allemaal gepaard met etalagekasten. Om zelf allemaal nog een beetje van die kunstappeltjes te creëren. Ze maken van de godsdienst een bespotting. Maar dan zal je het oordeel dragen wie je ook bent. En Petrus zeide tot hem, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des geestes ontvangen. Nou, dat vers 38, dat wil wat zeggen. Dat houdt eigenlijk heel de heilsleer in, zoals die in Gods woord staat geopenbaard. Van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Dat vers 38. En dan gaat vers 37 aan vooraf. Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt. Die waarachtige bekering, dat betekent dan als het uitmondt in de wedergeboorte. Dat betekent dat. Want, kijk, zoals die geven manen, die preekt ook over Ezekiel 16, de versen 6 tot en met 8, preken dat allegorisch. En ze preken dat biblicistisch.
En ik zal u, als de Heer het geeft vanavond, u dat aantonen, naar aanleiding van die preek van 7 maanden, hoe kuis verrot de theologie in de afscheiding in elkaar zit. Nou, ik heb het al vele keren geopenbaard en met de feiten bewezen. Het is al niet bij kerst begonnen, het is veel eerder begonnen, maar kerst heeft dat overgenomen, wel wedergeboren, maar nog geen Christuskennis. Een stappenplan, het is een soort stappenplan. Net zoals een boemeltreintje van Rotterdam naar Amsterdam en die steden die daartussen liggen, dan stopt die trein. Een stappenplan. Een boemeltreintje. Het is godslasterlijk, het is echt godslasterlijk. En vroeger zat er nog Gods volk onder die leer. Er was er nog enigszins bediening des geestes, omdat er toen dikwijls nog predikanten waren die wel de noodzakelijkheid van de rechtvaardigmaking leerden. Maar toch, in de afscheiding wordt er altijd gedwaald. In de afscheiding zal er nooit een zuivere prediking klinken. Het er ook nooit geklonken. Omdat ze afgescheiden zijn van de kerk der reformatie. En omdat ze afgescheiden zijn van de leer der reformatie. Dus daar ligt altijd het oordeel op. En zeker in onze dagen. Ik heb het dikwijls aan moeten horen op die gezelschappen. En de een was nog bekeerder dan de andere. Maar daar heerste ook de dwaalleer van wel wedergeboren, maar nog niet gerechtvaardigd. Dat is een godslasterlijke leer. Ik heb er geen andere bewoording voor. Dat is een godslasterlijke leer. In Bethel werd Jacob gerechtvaardigd en in Pniel bevestigd. Dat was de tweede bekering. Bethel en Pniel, dat zijn typen van de eerste en tweede bekering. Wie dat ontkent, heeft er geen kennis aan. En er zijn hele scholen beleiders die dat ontkennen. Want dat wordt ook in Ezechiël 16 duidelijk geleerd. De typering van de bekering, van Abrahams roeping, van de bekering van de aartsvaders. En Paulus gebruikt letterlijk het voorbeeld van de rechtvaardigmaking van Abraham. Geldig voor alle gelovigen, dus je moet mij niet vertellen dat er geen types in Gods woord staan verkondigd. Van de waarachtige bekering van de rechtvaardigmaking, type van Christus. Boas was ook een type van Christus, maar was Christus niet. Vergeestelijking van dat soort historieën, dat is overgeestelijk willen zijn, geestdrijverij, allegorisme, ja, en dat eindigt in Rome. Dus Bethel en Pniel zijn duidelijk typen van de rechtvaardigmaking van de eerste en tweede bekering. Dat is duidelijk. Maar het wordt nergens meer gepreekt. Bethel en Pniel zijn typen van de rechtvaardigmaking en van de tweede bekering. Respectievelijk bedoel ik. En in Pniel, ik heb het u verkondigd, daar kreeg Jacob ook een profetische geest. Daar wordt hij verzegeld met de Heilige Geest. Maar ook in die prediking van 7 maanden, en dat preken ze allemaal in de afscheiding, daar wordt Christus uit elkaar getrokken. Christus in stukken verdeeld. De wedergeboorte en de rechtvaardigmaking, als die uit elkaar getrokken worden, dan wordt Christus in stukken gedeeld. Die wedergeboorteleer, als die overheerst, dan ben je van ketterijen verzekerd. Dus zo moet ik het ook leren. De Dordtse vaderen hebben de remonstranten bestreden met de leer van de wedergeboorte. En wat is eruit voortgekomen? Al die wedergeboortekerijen. Want ze hadden die remonstranten in de ribben moeten aanpakken, zegt Kolbrugge. Met de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Dan had die uitgebreidheid van die Dordtse leerregels niet nodig geweest. Want Gods woord is ons genoeg. En elke kerk beroept zich op de reformatie, beroept zich op de Dordtse vaderen. Maar mensen. Gods ware volk beroept zich op Gods woord alleen. En kijk, zo zijn die gezelschappen ook afgeweken met die valse wedergeboorteleer. En dan hadden ze het altijd over een open schuld. En dan ben je wel wedergeboren. Ja, als het begin er maar is. Maar dan is er geen begin. Als je een open schuld hebt, dan is er geen begin. Nou, dan verkeer je nog een stuk der ellende. Dan heb je wel eens aangenaam gekerkt, maar dat is geen wedergeboorte. Mensen houden het toch overhoop. En het is zo eenvoudig. Want Peter zegt,
bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, tot vergeving der zonde. Niet dat die doop de vergeving der zonde was. Nee, want er staat, dat merken de kanttekenaren goed op, dat is tot verzekering dat uw zonde om Christus wil vergeven zijn. Want de doop is een teken en zegel van de vergeving, van de afwassing der zonde. De doop wordt getekend in het woord als het badwater van de wedergeboorte. Ja. En dat ligt gelegen in de bekering. Want die een waarachtige bekering, niet een wettische bekering, maar een waarachtige bekering, dat houdt in de wedergeboorte. Uit zijn wonden liep bloed en water. Bloed tot vergeving der zonde. Het is niet zonder de wedergeboorte. Want er liep ook water uit tot de wedergeboorte. Niet tot heiligmaking. Dat zit in dat bloed. Want Christus is ons geschonken tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. En tot eeuwige verlossing. Dus dat betekent in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En als die vergeving der zonde gekend mag worden, dan heeft de Heere ook, gaat de Heere ook plaats maken voor de Pinkstergeest. En gij zult de gave des Geestes ontvangen. De gave des Geestes, namelijk niet alleen de gave des Heilige Geestes, die alle gelovigen meen en ter zaligheid nodig zijn, maar ook deze extraordinaire gave die wij nu ontvangen hebben, want deze werden toen ook aan andere gelovigen medegedeeld tot verbreiding van het evangelie. Dat ging ook gepaard met de ontvangenis van de bijzondere gaven des Heilige Geestes. Maar de gaven des Heilige Geestes, dat wil zeggen, in het kader van de zaligheid, de inwoning van de Heilige Geest. Ja, dan word je door de Geest Gods geleid. En alle die door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Hoe weet je dat Gods woord de waarheid is? Door het inwendige getuigenis van de Heilige Geest. Ja. Want de geest getuigt dat de geest de waarheid is. Dat is geen geestdrijverij. En er zijn drie getuigen in de hemel. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En er zijn drie getuigen op de aarde. De geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Kan je nooit van elkaar scheiden? Nee. En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. Vergeving der zonde. Wat is dat? De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Dat ken je dan in de toepassing. Dan heb je vrede met God. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dat is de vergeving der zonde. Er zit er niks meer tussen God en je ziel. Maar het moet ons verklaard worden. Laat ik eens zeggen, we moeten het kennen. We hebben in alles een uitleg nodig. Wat is nou eigenlijk vergeving der zonde? Er wordt het pak der zonde, de last der zonde, van je hart gehaald. Van je schouders, om het nou eens menselijk te zeggen. Bunyan heeft het getekend in zijn christenreis. Hij heeft het alleen verkeerd getekend. Hè? Want het kruis, dat staat direct na de doorgang door de enge poort. Hij heeft dat pas later getekend. Dat is natuurlijk niet bijbels. Al was het tien keer Bunyan, daar geef ik niks aan. Het is naar het woord of niet. Dus die last, die verliezie, die last der zonde, waarvan Paulus zegt, toen het gebod kwam, zijn de zonden weder levend geworden. Dus toen is die onder die last bezweken. Als ik omringd door tegenspoed, dat is die last der zonde, bezwijken moet. Als het gebod komt, zijn de zonden levend geworden. Kijk, als je daar geen kennis aan hebt, dan heb je ook geen last meer in de zonde. Dan is het geen last. En natuurlijk, mensen hebben nergens last van. Als die zonde last, die leg op je hart, maar daar voel je niks van. En natuurlijk, mensen voelt er niks van. Hij kent het niet. Nou, het moet je geopenbaard worden. Het moet je geleerd worden. Het moet je van Gods wegen. Zit je er eigenlijk al om verlegen? Want we gaan de eeuwigheid tegemoet. We zijn op reis naar de eeuwigheid. We zijn op reis naar de eeuwige verdoemenis of naar de eeuwige heerlijkheid. Eén van beide. Andere mogelijkheden zijn er niet. En dat zou je toch aan moeten trekken, ouders, kinderen. Luisteraars, dat zou je toch aan moeten trekken. Ik ontmoet veel van die weifelende zielen, ook in onze dagen. Het is verschrikkelijk. Ja, dat is ook zo'n verdoemelijke zonde, maar de mens is verdoemelijk. En dat komt allemaal door de huidige prediking. Die dominee Heemskerk, die D. Heemskerk van de HK, want dat is ook allemaal afscheidingen. Die leert letterlijk, er is veel waar geloof zonder zekerheid. Nou mensen, ga maar naar de kroeg, ga maar naar de Stolkse kermis. Misschien word je daar nog bekeerd. Misschien word je daar nog bekeerd. Maar onder zo'n prediking, onder zo'n zielsbedriegelijke prediking, waar ze de zekerheid van het geloof scheiden, daar vaar hij mee ter helle. Ik kom ook veel psychische mensen tegen. Hè? Die zijn in twijfel over allerlei aardse zaken. Ze weten niet meer wat ze doen moeten. Maar die zijn in de strikken van al dat aardse, al die aardse beslommeringen gevallen, omdat ze zien wat voor ogen is. Kijk, dat is het ongeloof die ziet op de omstandigheden. Het ongeloof ziet op de satanische machten en krachten, op die dienstbare geesten die ze onder de wet houden. Net als bij de Galatiërs, die waren teruggekeerd tot de dienstbaarheid van de werken der wet. En zo kom ik ook heel veel mensen tegen die dat als een blokkade zien, die dat als een bedreiging zien. En die zich daardoor laten imponeren. Nou, dat is echt een goddeloze wandel. Wie het ook betreft. En bij zulke mensen staat Gods woord op de tweede plaats, of het wordt helemaal niet meer in aanmerking genomen. En diezelfde mensen laten zich vangen door wettische geesten. Daar gaan ze voor bukken. Ze nemen allemaal lasten op hun rug die God er niet oplegt. Denk er goed om hoor. Als je zegt dat je deze waarheid lief hebt gekregen en als je daaronder wil verkeren, tegen elke prijs. En je keert weder als een hond tot je uitbraaksel. En je, weet je wat daar het gevolg van is? Dan ga je bukken onder lasten die God er nooit oplegt. En dat is je eigen schuld. Want God maakt geen psychische mensen. Dat doe je allemaal zelf. Afschuwelijke zonde. Ik kan met zulke mensen niet reizen. Nou. En ik roep zulke betoverde zielen toe. Escape for your life. Dan kan je geen zakken meer meenemen. Dan kan je geen mensen meer op je rug torsen. Je ziel moet gered worden. Hou op met die afgoderij. Kom tot de erkentenis. Bekeer je. Gelijk Petrus hier zegt. Bekeer je. Begeef je tot die enge poort. Strijd om in te gaan. Kijk, er is een ontvluchting uit de stad des verderfs. Dat is ook Gods werk. Want ik zal ze voeren. Ik zal ze trekken. En voeren mijn smeking en gewee. Maar die zielen waar ik het over had, die betoverde zielen, die zitten in die stad verderf. En dan zitten ze het op een akkoordje te gooien met al die dienstbare geesten. Daar moet je je eigen van onttrekken. Finaal! Als dat nou eens werd erkend in verborgenheid voor God. Als hij dat nou eens mocht uitwenen. Niet dat die tranen de verzoening bewerken. No. Maar dan zal je na die wedergeboorte ook die standvastigheid mogen beoefenen. Dan geef je dat nooit meer op. Ik heb mensen wel horen zeggen, ik ga nooit meer van de waarheid af. En die leven nu in de wereld. Die hebben er ineens geen zin meer in. Die zijn net als Demas. Die had er ook ineens geen zin meer in. Die had de tegenwoordige wereld weer lief gekregen. Die is als een hond tot zijn uitbraaksel teruggekeerd. Naar al die wettische geesten, die heeft hij opnieuw over zich uitgeroepen. Heers en regeer over mij. En dan komt die van God vervloekte religie boven water drijven. Ze zijn verantwoordelijk voor dat. Ze voelen zich verantwoordelijk voor dat. En er is niks van God bij. Dat is allemaal zelf verzonnen. Want het is allemaal slachtoffertaal. Zo is het ook Demas vergaan. Dus dan weet je waar je heen reist. Hè? De secretaris van Paulus. Want toen zag hij wel wat eraan verbonden was. Er was een prijskaartje aan verbonden. Aan het lijden van Christus. Want de strijd des geloofs is een strijd op leven en dood. Paulus kon alleen maar wandelen met die broeders die in diezelfde strijd gesteld zijn geworden. Met Titus en met Timotheus. Heb ze zelf nog opgeleid om het zomaar eens te zeggen. Heb hij ze medegedeeld hoe God werkt. En dat ging gepaard met de toepassing des harten. Want Timotheus en Titus, en er waren er nog veel meer, die waren echt van God bekeerd en geroepen om ook dat evangelie te preken. Want Paulus zocht medearbeiders in het geloof, medestrijders in het geloof. En je moet echt niet denken, nou, als je daar nou een beetje door wordt ingenomen. Demas was ook ingenomen door de bediening van Paulus, door de apostolische bediening van Paulus. Hij wilde ook wel eens een reisje maken. Hij wilde er ook wel eens uit. En weet je wat zijn belijdenis was? Paulus, ik wil onder uw waarheid verkeren. En hij heeft de tegenwoordige wereld weer lief gekregen en midden in de zonde beland. Want daar, dat is het gevolg ervan. En Demas heeft het romantisch ingezien. Nou, er zijn wel van die romantische belijdenissen. En die komen bedrogen uit. En weet je wat daar het gevolg van is? Die keren zijn hond tot er uitbraak zo terug. Kijk, dat zijn van die orpa's. Jouwe grote plannen, we gaan ook mee emigreren. Ook mee emigreren. Ja. En ze ging tot de grens toe mee, hoor. Orpa. Heel ver. Ze heeft niet gezegd van, nou ja, het wordt me nou wel een beetje die gort, te gortig al, die regenbuien, die onmogelijkheden. Ja, en ik hoop nog een keer dat de weg geopend wordt. En het is in het leven van Orpa nog gebeurd. Want zulke mensen, zulke praat, we hopen nog een keer dat de weg geopend wordt. Zal nooit gebeuren. In de eeuwigheid niet. Bekeert u. En dat bedoel ik ook voor het tijdelijke, maar bovenal voor het geestelijke. He, want dat is altijd een vooruitgeschoven wens. We hopen nog dat het eens mag gebeuren. Mens, het gebeurt nooit. Wandel door het geloof, dan moet je je voet in het water zetten. Pas dan worden de wegen geopend. Kijk maar naar het volk Israël voor de Rode Zee. Ze moesten eerst de voeten in het water zetten. Zeg de kinderen Israëls dat ze voortrekken. En toen werden de wegen pas geopend. Dat doet de Heere nooit vooraf. Nee. En als je in je ogenoloof blijft volharden, dan klinkt het nog één keer. Bekeert u. Dat komt dan als een donderslag bij heldere hemel. Opdat je hart verbrijzeld zou worden. Want de weg is geopend. De toegang tot Golgotha is vrij. Maar dan kom je pas achter als de wet je onvoorwaardelijk maakt. Want je moet aan het einde van de wet komen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Dus die mensen, bekeert u, die pinkstelingen, die kwamen met dat gebod, bekeert u, aan het einde van de wet. En toen werden ze wedergeboren, door het geloof in Christus. Op de stemmen des zoons van God, door de prediking van een apostel Petrus. Dus al die vooruitgeschoven wensen, dat gaat nooit in vervulling. Die vraag is in mijn leven nog geweest. Ik hoop dat de weg nog een keer geopend wordt. Nou, ik had de verdoeming van de wet in me. Dus dan kun je dat niet meer hopen. Dan is dat al afgesneden. Ja, nou Orpa zegt, nou ik ga het met jullie mee hoor, echt waar. Ja, die Rut, reisvaardig in Christus. Rut was reisvaardig in Christus. En dan durft hij geven manen te vertellen dat ze nog onder de vloek was. Vader spotboef. En dat is de leer der afscheiding, want hè, als Rut het nog niet kende, dan is het voor hun ook nog niet zo erg. Dat zit er allemaal achter. Ik heb die van dieren wel, ja, zegt Piet, kom je ook op het gezelschap na het avondmaal? Nou, ik had er gegeten, gedronken aan het avondmaal. En toen begonnen ze namelijk te van, ja, de een had een ziek been en de ander een ziek bed. En van dieren die lag nog als Rut op de akker van Boos, ik zeg, maar daar sta je overal nog voor. He, want ik zeg, in jullie begrippen gerekend. Ik zeg, Rut stond er niet voor, die stond erachter. Maar jullie preken dat boek Rut zodanig, alsof met Rut alles nog gebeuren moest. Ik zeg, maar daar sta je nog overal voor. Ik zeg, want jullie preken dat het huwelijk met Rut, ja, dan ben je natuurlijk al stiekem wedergeboren. Als je dan ligt op de akker van Boas, forget it. Weet je op welke akker zulke zielen leggen? Op de akker der afscheiding. Dat heeft niks met de akker van Boas te maken, ook niet in geestelijke zin. Het is hun eigen akker. Nou, daar komt de Heer nooit overheen, hoor. Nou, absoluut niet. Gods volk wordt als een vondeling gevonden. Vertreden in hun geboortebloed. En als het anders gaat, hè, want er wordt wat verzonnen in onze dagen. Ze maken maar klaar, buiten Gods woord om, buiten de orde des Heren om. Maar met al die bewegingen. Dan ben je nog een oude mens onder de wet. Want als je je in die zaken vergrijpt met het allegorisme wat in de afscheiding gepreekt wordt, is echt godslastelijk. Alles wordt vergeestelijk en dan ben je al wedergeboren, ben je al in op weg. En ze zitten maar te klimmen op die ladder, op die geestelijke touwladder. Hè? En de sterken die klimmen wat hoger. Wat een belachelijke godsdienst. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dus Paulus had zoveel verdoeming. In Romeinen 7 vers 9. Toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. En wat zegt hij erachter? En ik ben gestorven. Lees je daar nou niet de last der zonde in? In zulke teksten? Ken je dat nou niet vanuit je eigen leven? De last der zonde was zo zwaar. Daarom zegt Paulus, ik ben gestorven. Want die laatste fase van de wet voltrok zich. En de wet dood. Met DT. En toen leefde Paulus niet meer. Nee, ik ben door de wet gestorven. Opdat ik Gode levend gemaakt zou zijn. Er is geen andere weg. Je kan niet levend gemaakt worden terwijl je nog leeft. In de zonde leeft. Dat is niet mogelijk. Je moet eerst sterven. God doet het. Ik ben door de wet. Paulus heeft geen zelfmoord gepleegd. Jona is niet zelf overboord gesprongen. God doet het. Door zijn geest. Laat je zaligen. Bekeert u. Laat God het doen. En je kan met deze verklaring van de orde waarin God handelt, als je dat nog niet kent, dan moet je je eigen daar niet in verwikkelen, maar tot God schreeuwen. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Want als je eigen in deze verklaring, in die orde waarin God werkt, gaat verwikkelen, als je dat op gaat pakken, dat is ook wet. Dat is ook wet. Want je kent het niet en je weet er niet mee te handelen. Je zult het pas achteraf verstaan. Ik ben door de wet en wet gestorven. Gaat je eigen daar niet mee verwikkelen. Als je daar nog buiten staat. Ik spreek tot degene die de wet verstaan, zegt Paulus. En die het niet verstaan, die het niet kennen, daar komt het gebod, bekeert u. Dus toch aan de slag? Nou, gaat er maar mee aan de slag. Ja, ik zeg het tot je verderf, als je het wettisch opvat. Met dat gebod bekeert u, dan gaat Gods ware volk onder verloren. Daar gingen de Pinkstelingen onder verloren. Ze waren stervende en door dat bekeert u, zijn ze gestorven. Der wet gestorven. Die oude mens gestorven. Toen kwamen ze aan het einde van de wet. En het einde van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en niet geluk die gelooft. Dus radeloze zielen onder ons, geef de Heere de hand. Geef de Heere de hand, dan kan een mens geen eens tegenhouden. Als dat toepassing wordt, ja, dan kan je dat geen eens tegenhouden. Geef de Heere de hand, op genade of ongenade. Dan zal jouw hand wel verbranden, maar de zijne niet. Ik heb u bij de handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vol mij. God doet het, ja, hier ook. Bekeert u en een iegelijk van u worden gedood. Ondergedompeld. Dus die oude mens gaat er onder. Die gaat het graf in. Met Christus gestorven. Tot vergeving der zonde. En gij zult de gave des geestes ontvangen. Ja, gemeente, we zullen er eerst van zingen. En wel van dat zevende zangvers van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich altendag verblijden. Wat er verder volgt in dat zevende vers van Psalm 89.
Thank you.
sterf ik. Dat is bekering. Dat is waarachtige bekering. Die Rut was waarachtig bekeerd. In Moab. Als een goddeloze met God verzoend. Als een goddeloze door God gerechtvaardigd. En weet je wat, die Orpa, die ging ver mee. Hè? Die ging ver mee. Maar ze aan de grens zegt, ja, ik heb er eigenlijk geen zin meer in. En ze huilde tranen met haar. Ze zegt, ik heb er eigenlijk geen zin meer in. Allemaal van die Orpas. Ik heb ze bij honderden ontmoet in mijn leven. Gods woord geeft geen cent voor die valsheid. Nou, dat is een demonstratie van bruut ongeloof. Niks anders. Dat Orpa geloof. En in onze dagen worden al die Orpas ingezegend. Allemaal ingezegend. Ja. Want, nou ja, er is geen mens volmaakt. Hè? Dus, als je een beetje de afgoden aan je hand, nou ja. Als je Christus maar mag kennen. Ja, dat is nog geen eens de voorwaarde in onze dagen. Want wedergeboorte zonder Christus kennis. Hè? Je hebt een beetje tranen, je hebt eens een keer goed gekerkt. En ze ging terug naar de af, want kijk, er kwam die beproeving, hè, door die eerlijke Naomi. Hier Petrus precies hetzelfde, bekeert hij. En toen keek hij wie die toets kon doorstaan, wie die toets kon doorstaan. Naomi zegt, nou meisjes, ga maar terug, naar, want ik heb u niks te bieden. En dat land van Israël, dat is wel het beloofde land, maar zonder geloof zie je daar de belofte niet van in. Dus ga maar terug naar je land, naar je afgoden. En toen ging Orpa terug, maar Naomi kleefde haar aan. Of Rut kleefde haar aan. En wat zei ze? Uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. Waar u sterft, sterf ik. Nou, met zulke mensen, zegt Naomi. Nou, met jou durf ik te strijden. Durf ik de strijd om te strijden. Toen gaf Naomi geen tegenwerpingen meer. Dan zeggen, dit is een soldaat van Christus, die Rut. Als een soldaat van Christus, daar durf ik het mee aan. Daar durf ik het mee aan. He, maar die Gideon die zegt, ja, 22.000 man, dat waren allemaal van die Orpas. Allemaal van die sentimentele mensen. Allemaal van die psychische mensen. Nou, God maakt je niet psychisch, hoor. Want al die psychiatrische inrichtingen, daar is niks van God bij. Nee. God maakt een mens niet psychisch. Dat doe je zelf. Dat doe je allemaal zelf. Omdat je eigen ondermachten buigt die van God niet zijn, van God vervloekt zijn. Als je bijvoorbeeld een vader hebt met een valse leer, dan kun je niet meer mee hoor. Dan moet dat wel zo zijn. He, want dat wordt natuurlijk in onze dagen ook gediaboliseerd. He, de waarheid naar Gods woord, he, dat is allemaal fundamentalisme. Ja, het is allemaal evangelisch in onze dagen. Nou, dat is het bedrag. Ik ken die professor Dr. Huigen, die kent zeg maar een hele etalage met kleine pausjes. Dat doet hij. Dat pronkt hij mee. Dat kan allemaal in onze dagen. En er is geen ene dominee die daar tegenin briest. Want als hij daar niet tegenin briest, zoals Ezekiel, maakt de gruwelen van Jeruzalem bekend. Er is geen ene dominee die doet, dus zij geen knechten van God. Heel eenvoudig. Dat zeg ik met zoveel vrijmoedigheid in Christus. Het zijn geen knechten van God. Want die maken de gruwelen bekend. Gelijk ik heden doe. En ik moet preken zonder aanzien des persoons. Omdat God het gezegd heeft. Omdat Gods wet dat eist. Om de gruwelheid van de val bekend te maken. Je vader was een Amoritische en je moeder een Hetitische. Nou, dat komt nooit meer goed. Dan is zalig worden niet meer mogelijk. En als het dan gebeurt. Want zo werkt de Heer altijd. He, want gruwelen betekent eigenlijk afkomst. Dan word je eerst bij je afkomst bepaald. Toen was zalig worden van mij voor eeuwig afgesneden. Ik dronk dan maar een biertje. Kon niet meer. Nee, ik had het wel eens gehoopt. Maar ik heb het ook uitgeroepen daar alle hoop mij gans ontviel. En daar niemand meer zorgde voor mijn ziel. Dan wordt het Gods tijd. Dan wordt het Gods tijd. Ja. Ja. U zegt, dat heb ik zo nooit horen preken. Ja, nou ja, dan heb je Gods woord nog gelezen. He? Dan heb je het nooit gehoord. Hier staat, en als zij dit hoorden. Ze hoorden het met in het kader van de wet is ontwaken. Dan ga je het horen. En dan ga je het ook geloven dat die wet Gods wet is. En dat je onder die vloek van die wet verkeert. Dat je onder dat eeuwige vloekvonnis verkeert. Dat je onder die eeuwige straf verkeert. Want degenen die niet in Christus geloven, zijn al reden verloren. Je gaat niet alleen verloren, je bent al verloren. Nou, als hij nou die verloren zaak is, mag omhelzen. Waartoe is Christus gekomen? Alleen
om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Nergens anders voor hem. Als jij hem nog kunt helpen. Als jij hem nog op de beken nou, als hij zegt God moet het doen. Dan gaat hij je voor eeuwig voorbij. Dan gaat hij voor eeuwig voorbij. Komt hij nooit weer. Maar Levi zat in dat tolhuis, die kon nooit meer zalig worden. Want hij wist als Jood dat hij in het voorportaal van de hel zat. Dat wist hij. En zijn geld moet tellen. Met de dood van hem in zijn ziel, dat kent hij wel verzekerd. Toen hoefde de Heer Jezus alleen maar te zeggen, volg mij. De Heer Jezus hoefde nog ineens de deur open te doen, want hij was de deur zelf. Dat gaat dwars door zijn. Al was die muur ook 70 meter dik, de Heer Jezus hoeft nog ineens hard te roepen. Zijn stem gaat door alles heen. Het gaat door je steen uit alles. De stem van de Zoon van God, de doden zullen horen. Dus het gaat door die grafsteen heen. Het gaat door dat graf heen. Zijn stem is zo met goddelijke kracht vervuld, dat die doden opstaan uit hun graf. Dan bestaat er ook geen grafsteen meer. Want hij is de steen uit Juda. Een steen des aanstoots en een rots der ergernis voor mensen die zichzelf hebben bekeerd. Ja, je moet je eigenlijk wel bekeren. Maar zodanig dat hij eronder verloren was. Dat hij eronder verloren. Net als Paulus toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. In de naam van de Heer Jezus tot vergeving der zonde. Het geloof in de vergeving der zonde. Ja, het geloof in de vergeving der zonde. Er zijn natuurlijk miljoenen mensen die geloven dat. Maar hoe is het gegaan? En dat is dan altijd weer de toetssteen. Hoe ben je je last der zonde kwijtgeraakt? Dat moet gegaan zijn door een weg van recht. Hè? In de doorgang door de enge poort. Dat is altijd de toetssteen. Ben je over de muur geklommen? En heb jij nou ingebeeld dat je zonde vergeven zijn? He, want de zondevergeving gaat gepaard met de openbaring van Christus. Door woord en geest hoor. Dat zijn geen visioen of zoiets. Nou, dan doet het woord kracht in je verloren ziel. Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Dan leg je plat op de grond van God. En dan klinken die woorden van Christus in je ziel. Dan moet je niet altijd op hoorbare stemmen afgaan. Hoor. Want die godsdienst, dat boek heb ik ook uit. Dat kan wel eens. Maar dat is niet zaligmakend, laat ik het zo maar eens zeggen. Het gaat zodanig door woord, dan zit je het woord te lezen als de laatste ademtocht van die oude mens onder de wet. En dan geschiet het. Ja, heel eenvoudig. Heel eenvoudig, want het eenvoudige woord van God bewerkt al die dingen. Het woord doet het. Ja. Tot vergeving der zonden, dan wordt die last van die zonde. En dan gaat gepaard met de opstanding uit de doden. De vergeving der zonden gaat gepaard met de opstanding uit de doden. Want die oude mens die kan niet opstaan. Die last der zonde houdt hem in dat graf. En hij is zelf dood voor de dood. En ook dood voor het leven. Maar als die stem, als dat woord van Christus klinkt tot vergeving der zonde. Want dat betekent dat. En eigenlijk van u worden gedood in de naam van de Heer Jezus Christus. Dan doet die naam van Christus doet het. Christus doet het. Het woord doet het. Het vlees geworden woord doet het. Ja. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Dan sta je op als een nieuw schepsel in Christus. En dan heb je de vergeving der zonde, ben je deelachtig. Dat doorleef je. In een moment des tijds. Maar je moet het steeds weer doorleven wat nou de waardij daarvan is. De waardij van het bloed van Christus tot vergeving der zonde. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Mensen, daar heb je hele leven voor nodig. Wat nou die vergeving der zonde betekent. Van verleden, heden en toekomst. Tot vergeving der zonde. En Gods ware volk wordt er altijd in bevestigd. Als ik dan vraag op huisbezoek. Wat is nou je laatste bevestiging van de vergeving der zonde? En je hebt daar geen antwoord op. Dan zijn je zonden niet vergeven. Nou, want dat wordt steeds bevestigd. Niet op de Roomse wijze. Steeds weer de rechtvaardig maken. Nou. Je wordt één keer gerechtvaardigd. Ja. En dat is zo duidelijk. Ja, ook als het door een zwak geloof wordt aangenomen, dan is dat, hè, al door die bevestigingen, dan zal dat nooit meer uit je geheugen gewist kunnen worden. Nee. Tot vergeving der zonde, gij zult de gave des geestes ontvangen. Beiden gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God. Dat is de vrucht van de vergeving der zonde. Dan heb je vrede met je schepper. Dan zit er niks meer tussen. En van nature leven we in oorlog met onze schepper. Dat komt
tot uitdrukking dat je altijd in je dingen bezig bent. Je bent altijd maar met je verdoemelijke eigen ik en je eigen werk bezig. Ja? Maar weet je hoe het bij Gods volk is? Als de Heer roept, laten ze alle gereedschappen vallen. Laten alles vallen. Toen Levi geroepen werd uit het tolhuis, Zacchaeus uit de boom, toen lieten ze alles vallen. Levi liet zijn zak met geld vallen. Dat gebeurt er hoor, dat gebeurt er. Ik kan het je verzekeren, ik kan het vertellen uit mijn eigen leven. Laat je alles vallen wat Christus niet is. Want je komt niet door de enge poort met smokkelwaar.
Want voor Gods koninkrijk moet er altijd zijn stad op de eerste plaats. En als je nou ingewikkeld bent met de zorgvuldigheden van deze levens, nou dat kan voor Gods volk ook een strik zijn hoor. Dat weet ik ook uit mijn eigen leven. Je hebt soms noodzakelijke dingen, maar toch niet zo noodzakelijk als het koninkrijk Gods. Ja, maar we zijn bezig om een auto die is in Travijn, om met een takel om eruit. En de Heer roept en dan laat je heel die takel, heel die auto weer naar beneden storten. Is het je dat niet waard? Hoeveel is Christus je waard? 30 zilverlingen. U kiest mijn hart eeuwig tot mijn koning, dan zit de Heer Jezus op de troon van je hart. En dan heeft hij alles te zeggen. Want u komt de belofte toe, want anders is er voor die belofte geen plek. Als Christus ging komen, dat is eerst hoor. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die er verder zijn, zoveel als de Heere onze God te roepen zal. Ook weer zo separerend uitgesproken. En alle die daar verder zijn, ja, Petrus maakt een restrictie door de Heilige Geest, zoveel als er de Heere onze God te roepen zal met een inwendige roeping. Alle zijn geroepen, maar zoveel als de Heere onze God er toe roepen zal, die worden er bekeerd. Die worden toegebracht in de tijd. Want u komt de belofte toe. De belofte, namelijk, tevoren aangehaald uit Joël 2 vers 28. En volgens het verbond Gods, dat hij met Abraham en zijn zaad gemaakt heeft. In uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dat is die verbondsbelofte. U komt de belofte toe. En uw kinderen, want de kinderen zijn begrepen in het verbond van de gelovige ouders. Ja? Want de kinderen zijn geheiligd in de gelovige vrouw of de gelovige man, de gelovige moeder of de gelovige vader. En alle die daar ver zijn, die, dat is die namaals zullen geboren worden van geslacht tot geslacht. Die daar ver zijn, die nog geboren moeten worden. Want Petrus spreekt hier, als het ware, tot aan de verleiding der wereld. Die daar verder zijn, die de Heere nog toebrengen zal. En met veel meer andere woorden betuigt hij en vermaande hen, zeggende: wordt behouden van dit verkeerd geslacht, dan ga je ook afstand nemen. Dan is de brug naar de wereld is al opgehaald. Want als je uitgeroepen hebt, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Dan heb je niks meer over dan je verlorenheid en je verdoemenis. Ja. En als ze dan tot de kennis van Christus gebracht worden, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dus die prediking, daar werden er steeds meer mensen bekeerd. Er kwamen 3000 mensen tot bekering onder de prediking. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dus dat was zo'n separerende prediking. Het was eigenlijk als een zeef. Als een zeef. De uitverkorenen vielen de deur. En zo werkt de Heer altijd in de toebrenging van de zijnen. Dan word je geschud als een zeef. Opdat je in hem zou geloven. Door die zeef zou zakken, door die trechter zou zakken. En die oude mens zou sterven. Om als een nieuw schepsel in Christus te worden. Te op te staan. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En die uitdrukking van Petrus, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat is, wordt behouden van het refodom. Wordt behouden van de reforolie. Wordt behouden van het RD, wordt behouden van het SGP. Ik zeg het maar zo, simplistisch, om dit nog eens op je hart te binden, dat je niet die afgoden mee kan nemen. Nee, nee. Alle die de SGP aanhangen zullen verdoemd worden, als ze zich niet bekeren. Ja, absoluut. En die het RD is een tweede Bijbel lezen. Dat zijn globalistische bewegingen, dat zijn globalistische kranten en partijen. Daar wil God niks mee van doen hebben. Daar moet je afstand van nemen. En als je daar niet toe gewillig bent gemaakt, ben je niet bekeerd. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Dat hebben al de woorden wel in de mond.
Er staan de camera's opgericht. Die staan in de belangstelling. Maar de Heer Jezus is altijd in de achterbuurten te vinden. Nooit op het podium. Nee. Waar was de Heer Jezus in de tempel? Bij achter in de kerk, achter in de tempel, bij die tollenaar. O God, wees mij de zonde genadig. En voorin stond de fariseer, SGP, RD, alle dominees die staan te paraderen. De camera's zijn op hun gericht. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als die tollenaar. Dat is de huidige kerk, mensen. Doe je ogen toch eens open. En die mensen met die grote plannen, die worden er ook door betoverd. Ja, ik moet het allemaal maar zeggen, hoor. Want mensen, dit is verratende zaak van Christus. Als je dan gezegd hebt, je bent met Orpa op weg gegaan met Naomi en Rut. En je haakt af, dan ben je een Orpa. Heel eenvoudig. Want als dit niet waar is, wat is dan wel waar in je leven? Dat zit tante Lena vaak als toetssteen. Ja, nou, die belofte kwam niet uit. Of dat plan kwam niet uit, maar wat is dat? Dan is de rest ook niet waar. En kun je dan onder die machten en krachten die je onder de dienstbaarheid van de wet houden, verkeren? Met al die drogredenen die je daarbij opnoemt? Nou, ik wil met zulke mensen niet wandelen. Nou, ik kan het ook niet. Want die verraden je waar je bij staat. Die hebben zo'n onvaste geest. Het was echt vervloekt door. En Gods volk zal het gade bekennen dat ze van nature onvaste geest hebben. Maar in Christus niet meer. Hoor. Nou, dat betekent niet dat ze nou een sterk en groot geloof, dat ze zich daarop beroemen. Nou, ik roem in God. Ik prijs dat vuil woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En hoe moet je goed luisteren? Wat volgt erop op die scherpe, afsnijdende prediking, wordt behouden van dit verrotte geslachtstad eigenlijk. Die dan zijn woord gane aannamen, paralambamo, die dan zijn woord gane ontvangen, staat er eigenlijk, en daar had de Heer plaats voor gemaakt, door die prediking, die zuivere prediking van Peter. Dat was alles door de Heilige Geest. Nou, dan krijg je haast om het aan te nemen. Dat zal ik je vertellen. Dan krijg je haast om het aan te nemen. Dan ga je niet op weg. Nee. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Maar dan krijg je haast. En ze gingen met haast. Net als de herders. En ze gingen met haast. En vonden Marie en Jozef. Ja. En ze maakten het al onbekend wat er van dit kindje gezegd was. Dan krijg je haast. En, ja, ja. Welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van de maat. Moet het nog ruimer, mensen? Moet het nou nog ruimer? Wie slecht is, keren zich herwaarts. En bekeren zich tot de Heer. En vallen God toe op genade of ongenade. En dat viel in mijn leven eeuwig mee. Leg je hoofd maar op het blok. Ja, zover moet het wel komen. Want de moordenaar heeft niet gezegd, nou Heer, als u nou me zalig maakt, dan wil u me daar nog gedenken? Nee. Gedenk mij nog, al kom ik ook in de hel. Dat is dat onvoorwaardelijk, want de wet maakt de mens onvoorwaardelijk. Dan heb je geen eisen meer, dan heb je geen rechten meer, dan heb je geen recht meer op 1 seconde leven. En dat wordt waarachtig waar, dat zal ik je echt vertellen. Als je dan je ogen open doet, dan is het een gewonder dat je niet in de hel bent ontwaard. Dat wordt waarachtig waar, ik ken het uit mijn eigen leven. De Heer werkt op het wonderen. Hij schuift alle vlees eraf. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Dan ben je een helleling, ben je een hellevader. Want anders zegt de Heer Jezus het niet. Als hij dat openbaart, ik heb de sleutels der hel en des doods. Dan heeft de duivel geen macht meer over je. Als hij dat uitspreekt, dat heeft hij uitgesproken in mijn leven. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Toen was verloren gaan, geen onmogelijkheid meer. Dat ging als vanzelf. En daar ligt nou je behoudenis. Ga me verloren, daar ligt je behoudenis. Want in het verlies ligt de winst. Ja, absoluut waar. Met een hoofdletter. Hè. Die daar zijn woord gane aannamen werden gedoopt. Hè. Dus kijk, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt. Dan moet eerst die ontvangenis opvolgen. Ja, maar ik ben bekeerd. Nee, Peter zegt, heb je ook Christus aangenomen? Heb je hem ook ontvangen? Vertel het eens. Dat is de toetssteen. Die hem dan gane aannamen werden gedoopt.
En er werden op die dag tot hem toegedaan omtrent 3000 zielen. Zou de Heer dat nog kunnen doen? Tuurlijk kan de Heer dat nog doen. Ja, maar ik denk dat de bekering der Joden heel dat reefdom te schande zal zetten. Omdat ze zich niet hebben bekeerd. Alleen maar vrome platforms en vrome praat verkocht. Ja, klimaathoogsten. Steef de Bruin zegt, je moet wat minder vlees eten. En hij vreet zich dik aan alle carbonade die er maar te koop zijn. Wat een idioot. Het zijn idioten hoor. Ik spreek het vrijmoedig uit. Het zijn echt idioten. Het zijn globalisten. Demons! Daar is niks van God bij. Daar zei achter komen de Bruin en Van der Staaij dat je al jaren met God en God die spot. En al die dominees zullen er ook achter komen. Coronavirus een beetje over. Ja, wacht even. Wacht even. De grote klap komt nog. Wacht maar. Want je denkt dat je er zo vanaf komt. Wacht maar. God heeft meer pijlen op zijn boog dan één. Yeah. En ze waren volhardende in de leer der apostelen. Dat is altijd de toetsteen. Als je dat loslaat, ja, ik heb er niet meer zo'n zin in. Nou, dan ga je naar de hel. Good luck. Ja, maar dat heb ik niet gezegd van mijn zaligheid. Oh, ben je dan bekeerd? Dan heb je geen vleeselijke plannen meer. Dan is alles door het geloof. Mijn emigratie was door het geloof. Ja, de wereldlingen lukt dat ook. Want die hebben dikwijls een hoop geld. Ja, oh ja. De goddeloze gaat alles voorspoedig. Ik krijg alles tegen. Ja, dan wordt het eerst onmogelijk. Ja, en dan zeggen de mensen, ja, ik hoop dat dan nog eens een keer de deur geopend wordt. Dat gebeurt nooit. Nee, nee, het geloof gaat door. Geloof geeft het nooit op. Het ware geloof geeft het nooit op. Want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Dus ik moet van Gods wegen al die sentimentele en psychische houdingen ernstig bestraffen, afsnijden. Weet je wat dat is? Drek! Niks anders als drek! Daar wil ik ook niks mee te maken hebben. Nou, absoluut niet. Ik wil wel te maken hebben met een kind van God die aangevallen wordt. Die door de hel gaat. Daar wil ik mee te maken. Daar wil ik mee reizen. Want ik weet zelf wat dat is. Gods wegen zijn onmogelijke wegen. Paulus heeft niet gezegd van, nou ja, ik hoop dat de weg nog eens een keer geopend wordt. En, nou, dat is voeten in het water zetten. Dat is voeten in het water zetten. En de Heere opende ook in de doorgang van de Rode Zee die weg. Want het is alles door het moet door het geloof zijn. De rechtvaardiging is door het geloof. Niet een stappenplan, dat heeft niks met geloof te maken. Rechtvaardiging is door het geloof. En toch wordt dat ook verkeerd verstaan, want heel het reefdom heeft het geloof voor Christus ingewisseld. Nou, daar kom je echt mee om. Daar kom je mee om. Het begint met Christus. Alles begint met Christus. De nieuwe schepping. Hij is, wat is die? Het begint met schepping Gods. Dus het begint met Christus. De wedergeboorte begint met Christus. Niks anders. En alle sentiment kun je verbranden. Alle goede wensen kun je verbranden. Alle mooie praat kun je verbranden. Het begint met Christus. Hij gaat spreken. In een verloren ziel. En dan is die ziel behouden. Die zijn woord gane aannaam. Die werden gedoopt. Ja. Dus toch geloofsdoop? Nee, want het begon in Pinkster ook met de volwassen doop. Ja, toen begon de verbondssituatie voor de eerste christengemeente. En toen werden ook de kinderen gedoopt. Als je dat er niet aan leest, ja, dan ben je een krankzinnige geest, zegt Calvijn. Doopsgezinden, dus die wederdopers, zijn krankzinnige geesten. Hè, want die lezen de Bijbel biblicistisch. Want de kinderen zijn geheiligd en hier bij die 3000 zijn er kinderen geweest. Dat zal ik je echt vertellen. Hoor. Dat zal ik je echt vertellen. Want als Christus zegt, laat de kinderen stop mee komen en verhinder ze niet. En hij zegende hen, dus hij zegende hen met de Heilige Geest. En je sluit die kinderen van die 3000 uit. Dus dat zou je in de hel bewegen, als hij dat beweert. Ja. En ze waren volhardende in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking des broods. Ja, dus de instellingen van Christus werden onderhouden. De doop, het heilige avondmaal en in de gebeden. En in de gebeden. Dan zou je doorgaans moeten beleiden, Heer, leer me toch bidden, want ik ben zo'n biddeloos mens. Maar daar ga je eigenlijk niet achter verbergen. Nee, 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 nee. Want dan word je ook die geest der gebeden en de genade deelachtig. Ja, Er wordt in Gods woord veel chronologisch gezegd. En als je het chronologisch leest, dan leer je de zaligheid, dan lees je het biblicistisch. Want gezien in één moment. We zullen dat ook deze avond, en dan staat er, daarna waste ik u, daarna, kijk ik hoe het verkeerd vertaald wordt. Er staat destijds, toen, ja, daarom moet het u uitgelegd worden. Daarom moet het u verklaard worden. Daarom moest die moorman van Candace, die moorman, die moest, hij zegt, ik heb geen uitlegger, hoe zou ik het toch kunnen verstaan? Dus als jij je daar boven gaat verheffen en zeggen, ja nou, ik heb dat allemaal niet nodig, want ik lees zelf het woord. Een gladde weg naar hel. Maar God heeft die prediking in, dat is een goddelijke instelling. Het moet je gepredikt worden. Ja. En ze waren volhardende in de leer der apostelen. Er ging geen nagelschrap meer vanaf. Er kon ook niks bij. De rechtvaardiging van de goddelozen. De leer van Christus. Wie de leer van Christus overtreedt, zoals die geven manen, al die afgescheiden predikanten, dus alle predikanten doen, die de leer van Christus overtreedt, die heeft God niet. Nou, dat zegt de apostel wel niet. Door de Heilige Geest. Het is alles zonder God in onze dagen. Het is alles zonder geloof. Het is alles zonder de Heilige Geest. Hè? De stijgerwerken staan er overal. Maar het gaat met de wereld gepaard. De wereld mag ook meedoen. Hè? Camera's in de kerken. Alles wordt verfilmd. En de dominee centraal. De mens centraal. En God eruit. En God eruit. Nou, volhardend in de leer der apostelen. De mens eruit en God erin. Dat is de leer der apostelen. Het vaste fundament staat. De leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En in de gemeenschap, ze waren in de gemeenschap. Waar is dat in onze dagen? Het is allemaal individueel. Al die dominees, ze lijken mekaars vrienden en broeders, maar ze zijn het niet hoor. Nou, ze verraden je voor een kwartje. Dat zal ik je vertellen. Ja, en ik kwam me vrezen over alle ziel. En vele wonderen en teken geschieden door de apostelen en alle die geloofden. We waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. Amen. Heren, Pinksteren. Het moet Pinksteren worden in ons leven. En dan is Pasen geschied. Het is een wonder in ons ogen. We zien het, maar we ronden het niet. Dan ga je alle sentiment afsnijden. Alle psychisch sentiment afsnijden. Want dat is een gladde weg ter helle. En dan ga je de geest van Christus schenken. Die gezond maakt. Ook in geestelijk opzicht. En die vast doet staan op die rots. En die het woord door deze wereld draagt. Door de geest, door de kracht uw geest. Heere, gedenk ons het verdere van deze dag. Houd ons in die herkauwing van uw woord. Dat we het mochten smaken. Dat u goed zijt over slechte, boze, rebellen. En goddelozen, in Christus gereinigd, om Jezus wil aan. Gemeente, nog het 8e vers van dat 89ste psalm. Gij toch, gij zijt de roemde kracht van hun kracht. En wat er verder volgt in dat 8e zangvers van psalm 89. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.